Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 14, en ik lees u daaruit voor het 27ste vers, Handelingen 14 vers 27. Daar spreekt het woord van de Heer aldus, en daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hem gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op, hij heeft alles wel gemaakt. Dat is geen kleinigheid dat te mogen zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. En zeker als het in de aanvechting en in de strijd getuigd mag worden. Hier merken we, daar zullen we nog iets van hoop van zeggen, een goede afloop ergens. Hoe het net de schreden ook belemmerde, welke bedreigingen er ook waren van water en vuur, de Heere deed Paulus en Barnabas het gevaar ontkomen en geeft ze hier een verkwikkend uur, en niet alleen een uur, maar een hele poos. Het kan ook zo zijn, zoals die moeder die haar kind thuis dood achterliet en naar de man Gods reist en de vraag te horen krijgt, is het wel met u en met uw man en met uw kind? En ze zeiden, het is wel. Ik weet wel, later stort ze haar hart uit, zeer bedroefd, want haar kind is gestorven. En ze herinnert Elisa eraan dat ze vroeger al gezegd had, meneer, bedrieg me niet. Zou ik nog een kind krijgen? Maar ze had het gekregen, naar de belofte van de Heere God. Maar het kind stierf aan een zonnesteek. En zo kwam ze daar. Maar toch zei ze, het is wel. Ik heb daar vaak aan gedacht, in dit verband. Ik heb altijd zo'n hekel als de duivel van mij hoort, het gaat slecht. Ik wil het niet voor hem weten. Daarom kan het wel eens slecht gaan in je waarneming. Daardoor kun je wel eens beneden de moed zijn. Maar ik vind het zo akelig om het te zeggen. Want hij hoort het. En dan is het net alsof het tot oneer is van die Heere die alles wel maakt met zichzelf. Daarom werd een predikant, het was mijn neef, die werd wel eens nijdig op me. Want hij vroeg altijd, en hoe gaat het, neefje? Ik zeg, alles goed. En de andere week, ja, gaat goed. Alles goed. Op een gegeven moment kon hij het zeker niet harder. Hij zei, begrijp dat niet. Jij zegt altijd maar, alles goed. Nou, bij mij is het wel anders. Hij werd gewoon een beetje giftig daarover. Ik zei, nou ja, ik hoef toch niet te liegen. Het is alles goed. Ik ging daar niet verder op in. Maar dat had die achtergrond. Dat had ik toen als, ja, dat is 30 jaar geleden misschien, of wat kort 25, maar had ik dat al, die afweer van, ik weet wel dat je als broeders of zusters gerust je nood wel eens mag klagen. Dat mag. Maar wanneer het gaat om de openlijke betuigingen. Op de vraag, echte vraag, hoe is het, dan vind ik het altijd een zegen, als we tegen alles in mogen zeggen, het is alles wel. De Heer is goed, voor zo een. Want daar heeft de duivel een grote hekel aan. Want hij wil altijd verdacht maken de goedheid en de trouw van de Heer. Maar het groeit niet op onze akker. Het is een soort belijdenis die vooral, zoals ik al zei, in tijden van nood. Maar ik hoop er altijd op. Ik hoop erop. Hoe het ook mogen tegenlopen. Ook. Oh ja, nu schiet me opeens iets te binnen. Ik denk, hoe kom ik daar nou toch op? Ik las pas een gedicht. Dat beschrijft het sterven van een jong prediker. En op alles wat er gezegd werd, zei hij, alles wel. Hij heeft alles wel gemaakt. Vrouw, kinderen, collega's, alles wel. Dat was het, ja, het begin van zijn spreken en voordat zijn ogen braken, alles wel. Ik dacht, wat is dat toch schoon, begerenswaardig, om dan, al voel je geestelijk of lichamelijk of beide, nog zo akelig, en al is het met tranen in de ogen en pijn in het hart, om te mogen zeggen, alles wel. Alles wel gemaakt. En ik ben dan altijd genegen om te zeggen, er is maar één ding waar ik denk, maar misschien doe ik daar ook verkeerd in. Dat is niet alles wel. Dat ben ik. Dat zou je wel weg willen denken. Wie wij zijn. Zo dwaas en zo weerspannig en zo ijdel voor de Heer. Dat wilde dan nog wel in de gedachten zeggen. Ja, dat Heer, als dat weg kon. Maar u zegt mij te geloven dat u dat weggedaan hebt. In uw eigen lichaam en lijden aan het hout des kruises. Dus u hebt die daad al gedaan. Maar je wilt dan als het ware, wat jouw eigen kant betreft, denk je, ach, wat heeft hij al een kwaad en een verkeerdheden, gedachten, woorden en werken tegen de Heer bedreven. Maar de Heer heeft alles wel gemaakt. Hun komen er goed af, in een tijdelijke uitredding ook. Maar als de apostel Paulus, als het waar is, de overlevering, dat hij ergens onthoofd is op een landweggetje, dan is het er ook geweest. De Heere heeft alles wel gemaakt. Dat is de teneur eigenlijk van dit stukje. Verleden week zijn we gekomen tot die versterking, die vermaning en die verklaring. Vers 22, versterkende de zielen der discipelen, vastmaken, stutten, door het woord Gods als het ware net als een paal naast zetten, fundament, vermanen, want het is niet een zijn, dat is in Christus, maar onzerzijds een worden, hoe langer, hoe meer. Te blijven in het geloof en niet te verzinken naar wat anders dan ook. En tenslotte de verklaring dat de verdrukkingen moeten. Niet omdat wij ze zoeken, maar omdat de Heere de weg naar het koninkrijk blijkbaar daarmee heeft geplaveid, zodat het niet een oorzaak van twijfel of vertwijfeling zou moeten zijn, maar wat Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als ge door velerlei verzoekingen beproefd wordt. Omdat de Heere daarin zijn ellendige leert en onderwijst, dat er niet anders is voor vastheid en zekerheid dan Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane Heer. Een goede tijd geweest die terugreis, dat is wel duidelijk, ik herhaal dat niet telkens. Ze zakken nu weer af, zijn aan het afzakken. Van Derbe gaan ze weer richting zee, de havenplaats Attalia, om daar in te schepen naar Antiochië. En op de terugreis is dit hun werk geweest. Daar wordt nog iets meer van verteld. En daar gaan we nu mee verder met vers 23. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. Hier krijgen we een blik, je zou kunnen zeggen, min of meer op de organisatie van de gemeente. We moeten ons namelijk herinneren dat dit heel jonge gemeenten zijn. Laten we nou een schatting ruwweg maken van, hoe lang zou het geleden zijn? Anderhalf jaar, twee jaar terug? Alles nou in die tijd, want het gaat over honderden en ja, gezien de kronkelwegen en de omwegen misschien wel over duizenden kilometers bij elkaar als. Dus laten we zeggen, zo'n, maar dat is heel jong. En dan moet je rekenen, daar hebben ze voor de evangelie korte of lange tijd, vaak maar kort, want dan werden ze uitgeworpen, veracht, buitengedreven. Daar is toen een gemeentetje achtergebleven. Er was nergens tijd voor verder. Dat is wat geweest, ook in de beleving van Paulus en Barnabas. Hoe zou het gaan? Hoe zouden de broeders het maken? Ik heb er de vorige keer al op gewezen. Ze weten iets van de eerste beginselen. Bij de Joden kon je nog spreken van een kerkelijke achtergrond. Die hadden hun eigen liturgie in de synagoge en in de tempel in Jeruzalem. Die hadden hun eigen vormgeving. Maar wat hadden die heidenen nou? Wat konden die heidenen gebruiken van al die dingen waarin ze waren opgegroeid? In hun afgoderij. Je voelt dus aan, toen zij door de prediking van het evangelie tot het geloof gekomen waren, ja, er was verder niks bij. Daar was de kern, en dat is wel het belangrijkste, dat weet ik wel. De kern, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar verder was er geen langdurig onderwijs geweest. Er was ook onbekendheid, hoe, laten we maar zo heel gewoon zeggen, hoe moeten we nou toch kerk houden? Ze hebben natuurlijk een lange tijd stilgestaan bij wat ze gehoord hebben, dat met elkaar overlegd en besproken. Maar je hoopt toch ook op een groei, een voortgang. En nu lezen we dat de apostel in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren had. Wat de tekst betreft, zoals we hem zo lezen, een paar dingen wil ik daarvan zeggen. Dat er hier staat met opsteken der handen, wil niet zeggen dat men per hand opsteken de hele gemeente ouderlingen heeft verkoren. Want het opsteken der handen komt ook voor in de betekenis van het aanwijzen van personen tot het ambt. En in die zin wordt toch hier het werk van het aanwijzen, het verkiezen, toegeschreven taalkundig, zoals er hier staat, aan de apostelen. En als zij hun, de gemeenteleden, in elke gemeente met aanwijzing der handen ouderlingen verkoren hadden. Dat is wel de meest voor de hand liggende verklaring van deze woorden. Wij lezen ook van verkiezingen in de Jeruzalemse gemeente. En in gemeente waar dus, zeg maar, een bredere basis was van kennis aangaande het woord en hoe het in de gemeente des Heren moest geschieden. Wij moeten dit daarom dus niet als een principe kwestie zien, dat arbeiders anderen aanwijzen en dat de gemeente die krijgen aangeboden. Wij moeten het eigenlijk zo zien in deze nog zo jonge gemeente met zo weinig ervaring in kerkelijke zaken, gemeentelijk leven, wat in principe aanwezig was, gemeenschap in die dierbare zaligmaker. Maar wat zich nog niet ontspon in een ambtelijke bediening enzovoorts. En in bepaalde vorm. Dat de apostelen vanwege de kortheid van hun bestaan daar in die plaatsen in Galatië, dat ze zelf met het uitsteken, met het aanwijzen, bepaalde mensen die naar hun inzicht door de Heilige Geest verlicht als ouderlingen de gemeente zouden dienen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Je kunt aan sommige gegevens niet iets speciaals ophangen en zeggen, oh, dus de ouderlingen die zeggen gewoon, jij moet, we hebben jou verkoren als ouderling en jou als diakene om dan in de vorm van een bekendmaking dat bekend te maken. Dat bestaat wel. Je hebt namelijk in de kerken, ook van de reformatie, heb je verschillende manieren gehad om de raad van de gemeente te kiezen. Als het over de aristocratische manier ging, die ik meen in de Franse kerken wel gebruikelijk was of is, daar koos de kerkenraad ouderling of diaken uit en stelde die voor aan de gemeente en vroeg of de gemeente bezwaren had om deze broeder als ouderling te ontvangen. Waren daar geen bezwaren, dan werd die broeder als zodanig in het ambt van ouderling of diaken bevestigd. Andere kerken kregen een meer democratische ontwikkeling, zoals je dat zou kunnen noemen. De een nog sterker dan de ander. In het ene geval stelde de kerkenraad bijvoorbeeld kandidaten. Dat is in onze kringen de meest gebruikelijke wijze geworden. Dat er kandidaten gesteld worden waaruit de gemeente kan kiezen. Anderen gaan verder, vaak ook door de nood gedrongen, en houden helemaal vrije verkiezingen. Dus daar is iedereen die niet onder kerkelijke censuur staat en beleidend lidmaat is, verkiesbaar. Soms in de vorm dat men de mensen vraagt, dat gebeurt in deze tijd nog wel eens, weten jullie iemand? Want de meesten die zeggen bij voorbaat al nee, weten jullie soms iemand? En dan kun je een briefje brengen bij de scriba. En dan wordt er vaak ook volstaan, omdat men zo blij is dat er dan toch iemand is. De toestemming wordt wel gegeven en dan is men blij dat er weer iemand bij is. Maar dat is op zich natuurlijk ook ergens een bedroevende situatie. Hier, ik hoop dat het u duidelijk is, hebben de apostelen het initiatief genomen. Ze hebben niet zoals in de Jeruzalemse gemeente kandidaten gesteld, daar tot het apostelschap, maar ze hebben hun, zij hebben hun in de gemeente met het opsteken van hun handen ouderlingen verkoren. En dan bidden en dan vasten ze. Vasten niet op een Roomse manier, als een soort verdienstelijkheidsoefening, maar vasten hier nog, zoals in de oud-christelijke kerk wel voorkwam, als een concentratie op de dingen van het woord, de dingen van God, waar dat vasten toe mee moest werken. Wat ons hier opvalt, kan ook voor de dag vandaag zijn betekenis hebben. En wel deze. Ja, wij denken vaak zo groot over de kerk, het weten, dat bevoogdende, wat toch vroeger wel sterker was dan nu. Misschien dat ook met de afbraak van het kolonialisme ook dat een beetje is gaan schuiven, waarbij gemeenten die ontstonden door zending ver in het buitenland, denk aan de tropen en andere landen, het Verre Oosten, Zuid-Amerika, waar de gemeente zo sterk afhankelijk werden, ja, het ging vanzelfsprekend, maar toch in principe zo sterk afhankelijk werden van de moederkerk. Waarbij toch meer gedacht werd aan de grote betekenis van de moederkerk en haar mogelijkheden, dan aan de mogelijkheden die God geeft, ook daar waar een gemeente mag geschapen worden, in het leven geroepen door de Heer. Hier vind je een heel mooi getuigenis. Ach, die apostelen, die mensen zullen best wel graag gewild hebben dat deze zendelingen zouden blijven. Maar dat was niet hun taak. Paulus en Barnabas waren in die zin geen predikanten van een bestaande gemeente. Maar zij waren geroepen om dat woord van God uit te dragen onder de heidenen. Dat is dus een heel andere situatie. Maar je kunt je wel indenken dat deze mensen, dat die dat ontzettend op prijs hebben gesteld. Dat ze nu toch weer de bezoekers mogen begroeten die hun het evangelie het eerst hebben verkondigd. Maar nou zeggen de apostelen niet, nou moet je maar wachten, misschien, we hopen, jullie zijn nou nog zo, ja, jullie kennen de catechismus nog niet uit je hoofd, en jullie weten dit nog niet en weten dat nog niet. Nee, ze zullen die terugreis zeker benut hebben om deze mensen nader te onderwijzen in de schriften. Maar ze zijn ook niet te krampachtig. Ze zeggen nou, over een jaar of over, het is nou nog maar zo kort, over 2 jaar, jullie moeten nou maar dit en dat en zus en zo, en dan zullen we eens kijken of er misschien, als je dan dat gedoe in sommige Nederlandse gemeentes hoort, dat er op een gemeente nog niet eens een ouderling is, en dat er nog een van een naburige plaats een weekendje overkomt om een preekje te lezen, dan is het jongen. Wat moet er dan een reden zijn tot schaamte en tot, want wat een schande eigenlijk. Een schande aan die God van de handelingen. Aan die God van de gemeente, die koning van de gemeente. Bedroefd, heel bedroefd. Wat staat dit daar dan fris tegenover? Fris tegenover. Maar hij niet al die bijkomende dingen van ja, dit en ja, dat. Die mensen hadden geen godsdienst. Ik stel het me zo voor, ik hoop dat ik me niet kwalijk neem, maar dat die mensen die aangewezen werden nog wel een beetje geglunderd hebben. Tjongetjong, ik? Ja, broeder, ik geloof, heeft Paulus gezegd en Barnabas, wij geloven dat God u daartoe roept. Ja, ja, maar zou je niet beter hem? Want nee, wij geloven dat de Heere u ook gaven geeft om de gemeente te mogen voorgaan en leiden. Dat, zo stel ik me dat voor. Dat ze er blij mee geweest zijn. Blij om iets te mogen van de Heere in zijn gemeente. Kijk, en dat doet weldadig aan. Wat kun je daar blij mee zijn? En wat dat nou geweest is, ja, kijk, of dat nou precies hetzelfde is geweest als bij ons, ik denk het niet. Later lees je van opzieners en van herders en leraars. Later blijkt dus in de praktijk ook te zijn gegroeid, zoals ons formulier ook zegt, van opzieners in de zin van ouderlingen die toezien op de leer en leven, maar je zou zeggen de regerende kant en de leraars of herders en leraars op de kant van de verkondiging. Dat zal in de praktijk zo door God bestuurd zijn. Maar daar moet je hier niet te veel problemen in zien. Voor mij zijn dit ouderlingen, die hebben alles gedaan. Die hebben avondmaal gevierd. Die hebben de doop bediend. Die hebben een woord gesproken op zijn tijd waar dat nodig was. Die hebben het werk gedaan. Misschien hebben ze ook de financiën nog wel behartigd. Je moet rekenen, dit is de prille jeugd van de gemeente. Daar kun je nog niet in zulke situaties, kun je dat nog niet gaan, laten we zeggen, weer gaan onderscheiden en zeggen, nou is het wenselijk dat we gaan onderscheiden tussen regeer- en leerambt. Ja, dat zou toch denk ik ook erg moeilijk zijn geweest. Daarom stel ik me dat zo voor. Niet zoals de vergadering der gelovigen als het ware principieel tegen de ambten opkomt, tegen de bijzondere ambten. Maar ik stel me het wel voor als een vergadering der gelovigen waar de ouderlingen hier het werk des Heren mogen verrichten in de volle zin van het woord, nadat ze van de Heren ook hebben ontvangen. En dan, hoe kostbaar, zij bevelen ze aan de Heren in welke zij geloofd hadden. Om het iets dichterbij te brengen, zou ik willen lezen. Zij vertrouwde hen aan de Heere toe, waarop zij, die gemeente en die ouderlingen, hun vertrouwen hadden gesteld. Het is een beetje vrij weergegeven. Daar moet ik natuurlijk wel voorzichtig mee wezen. Maar vat het dan op als een soort parafrase. Zij vertrouwden ze aan die Heere waar zij hun vertrouwen op gesteld hadden door genade. O, wat is dat een gezegend woord. Wat zit daar alles in? Niet de mens, maar de Heere. Heere geeft u ze, de gemeente, maar ook die aangewezen ambtsdragers. Geeft u ze wat ze zo nodig hebben. Zij hebben op u hun vertrouwen mogen stellen. Op uw enig geboren Zoon Jezus Christus. Mogen wij ze nu ook aan u toevertrouwen. Om ze alles te geven wat ze nodig hebben. Om inderdaad in de gemeente met uw zegen te mogen arbeiden. Dan gaat het goed. Dan is er iets nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Dan vallen alle bijkomende dingen, die vallen dan weg. Maar dan is het ook het enige goede. Want je kunt elkaar niet toevertrouwen aan wat anders. Zelfs helemaal niet aan jezelf, of aan je eigenschappen, of aan je goede hoedanigheden. Daar kun je mee omvallen. Maar in het toebetrouwen aan de Heere, daarin ligt hoop. Dat geldt, misschien komt dat ook door dat we verkiezingen hebben gehad, dat ik daar een beetje dieper op inga. Dat is uiteraard niet de bedoeling, want het is nog niet zo ver dat we bevestiging hebben. Maar dat geldt nou voor de broeders diakenen, allemaal. En voor de broeders ouderlingen, geldt dat allemaal. Dat is de weg, het toevertrouwen aan de Heere. En waar de Heer daar zijn zegen over gebiedt en zijn gunst, dan gaat het goed. Niet dat er nooit eens wat hoeft te zijn, dat bedoel ik niet. Maar daar is toch iets van de vrede in de harten. Ze reizen door. Ze gaan de provincie Pisidië, Pamphylië en in Perge, waar ze eerst maar doorgetrokken waren, daar prediken ze nu ook het woord van God. En dat is ook niet voor niets geweest. En zo komen ze naar de havenstad waar ze aangekomen waren, Attalië. En vandaar vinden ze een schip naar Antiochië. En dan zegt de Heilige Geest zo vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk. Voel je al die stille heenwijzingen? Ze waren zelf der genade Gods aanbevolen. Ze hebben de broeders de Heere aan mogen bevelen op welke ze hun betrouwen hadden gesteld. Maar hier zegt de Heilige Geest het zo bijzonder. Ze waren aan de gunst, aan de genade van God bevolen. Dat wil niet zeggen toegewenst. Dat is te zwak. Maar het wil echt zeggen een werking van het geloof in het hart van de gemeente te Antiochië, waardoor zij deze broeders voor wat hun werk betrof echt hebben overgegeven, niet losgelaten, maar overgegeven aan de genade van God in geloof. Dat is een groot verschil. Ik denk dat het meer gebeurt dat die, hoe droevig het ook is, dat die geloofswerking er niet is. Dan kom je niet verder dat we maar gezegend mag worden en dat het maar dit mag zijn en dat mag zijn en zus mag zijn. Dit is sterker. Maar dat is een zaak die ligt persoonlijk. Voor de gemeente en voor ieder voor zijn eigen hart en leven. Waar die geloofswerking er is, daar is het maar niet een wensen, maar er is het echt aanbevelen. Daar is het echt brengen bij de koning van de kerk, bij de Heere, die beloofd heeft dat hij mild en overvloedig zal schenken alles wat ons ontbreekt. Daar waren ze de genade Gods bevolen geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. Dat hoort erbij. Dat is het mooie. Dat hoort er nou ook bij. Dat werk waartoe de Heilige Geest ze riep en afzonderde, getuigenis van gaf, zonder mij af, Paulus en Barnabas, tot het werk waartoe ik ze geroepen heb, dat zal dan ook volbracht worden. Want dat aanbevelen van de Heere was naar zijn goddelijke wil. Dat kwam uit zijn goddelijk hart. In het hart van de mensen. Dat kan niet missen. En daarom wordt dat grote woord gebruikt om wat in mensenogen soms dat aangevochten werk betreft. Dat werk waar weliswaar zegen viel, maar waar ook zoveel teleurstelling, verdriet, mishandeling, gevangenis enzovoorts van alles aan te pas kwam. Volbracht. Wat dat werk, wat God op het oog had. Er zijn schapen die van de oude stal niet waren, toegebracht tot de gemeente, die zalig worden zal. Dat is een troost. De Heere heeft alles wel gemaakt. En als ze dan daar gekomen zijn, wat zullen ze die laatste kilometers. Ze kwamen aan in Seleucia, het was die voorstad, die havenstad van Antiochië. Dat zullen ze dat laatste stuk met haast hebben gegaan. Verlangende om naar de zendende gemeente terug te keren. De zendende gemeente door God gezonden. En daar gekomen zijnde wordt de gemeente vergaderd. Ik denk, het is misschien geen zondag geweest, de gebruikelijke samenkomst, maar ze hebben zich gemeld. We zouden graag willen dat de broeders bij elkaar komen en de zusters. Heel plastisch gezegd stel ik me dat zo voor, maar zo was het niet. Ze kwamen in zo'n stemming thuis dat ze zagen een grote klok met een touw eraan en ze hebben gebeierd. Komt alle. Wat? Ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hooggeducht? O, dat is zo begerenswaardig, hè? Dat is zo begerenswaardig. Want dan komen de mens, zijn ze terug. Ja, er zijn jaren verstreken. Ik weet niet of dat ze nog wel eens bericht hebben gehad. Misschien wel. Maar ook reizigers en zo. Maar er zijn jaren verlopen. Ze zijn terug van mond tot mond. En er komen ze al aan. Uit alle hoeken en gaten. De gemeente heeft de Heer heeft de gemeente in Antiochië ook niet verlaten. En daar mogen ze vertellen wat grote dingen God met hen gedaan had. Dat is nou goed. Want kijk, dat woordje met hen gedaan, dat betekent niet een partnerschap. Dat heeft in deze tijd nogal de nadruk, de mens als partner van God. Maar hier betekent het echt en niet anders wat grote dingen God aan hen gedaan had. Hoe God ze daar had neergezet, hoe God ze woorden gaf om te spreken, hoe de Heere ze uit de gevangenis haalde, hoe de Heere ze het inzicht gaf wat nodig was. Dat is ootmoed. Daarin wordt nu het werk van de Heere erkend. Niet in ik, maar de genade Gods, zegt Paulus zelf. Die is het, die deed mij overvloediger arbeiden dan zij allen. Daarom zie je hier het rechte en het echte, het verblijdende. Ze vertellen niet met wat grote inspanningen en wat een denkkracht. Nee, want wij kunnen niet denken zonder God. Ik heb wel eens gedacht, heren, als u niet helpt, dan knapt er iets in mijn hoofd. Of ik verlies mijn verstand. Dat kun je ook niet. Dat kun je, je kunt nog je eigen gedachten niet. Dus alles eigenlijk is van de Heer. God heeft het met hen gedaan. Alles welgemaakt. Het keurmerk van het echte. Niet ons, o Heere, niet ons. Dat doen we maar al te vaker. Ja. Ik denk aan mijn grootvader die nogal verbazend gepreekt had. En die halverwege de preek in zichzelf zei: Daan, wie zal er zo dat woord bedienen? En onmiddellijk trok de Heer zich terug. En hij zei: Amen. En hij kwam als een dronken man van het trapje af. En ze namen hem mee naar het logeeradres. En hij wou direct naar huis. Ik wil naar huis. Ik preek vanmiddag of vanavond niet meer. Het is voorbij. Verzondigd, verbeurd. En die ouderling was een wijze man. Die zegt: ach, ga nou een poosje naar je kamer, dominee. Dan straks, ga nou niet hals over kop. En die bracht hem naar zijn kamer. En toen hij aan het eind van de middag naar boven ging, vond hij hem in tranen. Hij kon Gods dienaar niet meer zijn. Maar de Heer had hem eruit getrokken. Die had alles goed gemaakt. Kijk, dat ene, ik, dat is nou onze aard. Maar dit is de aard van de Heilige Geest. Wat grote dingen God gedaan heeft. En niet dat wij wat bekeerlingen hebben gemaakt, maar dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. De deur is echt geopend. Ja, maar de deur des geloofs, het voorhangsel is verscheurd. De middelmuur des afscheidsels is gebroken. Joden hebben we van gehoord en heidenen. Beide de deur des geloofs geopend. God gaf het. Nou, omdat ze nou veel van de koning hielden, zijn ze daar nou ook zo blij mee geweest. Want ze hebben vastgedacht, in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Ja. Als je altijd alleen maar denkt, laat die lui maar stikken, dat is ook niet zo goed. Als je denkt, nooit eens denkt, misschien dat je het niet zegt, maar als je nou nooit eens denkt, ach lieve heren, er zijn nog 85.000 mensen bij ons hier. En wij zien geen kans, wij kunnen het niet, om er één tot u te bekeren. Maar wilt u zelf de deur eens openen? En wilt u zelf eens de voet van de ellendigen, van de tollenaren en de zondaren leiden naar uw huis, om ze van het boze pad af te keren en in uw wegen te mogen gaan? Ik weet wel, dat kunnen we ook niet maken, maar als het er nooit is, die gedachte is, dat is ook niet erg gunnen, dat is ook geen kenmerk van de hoop op de vervulling van de grote schaar die zalig worden zal. En daar bleven ze geen kleine tijd. Nou, wij gaan naar huis. Je zou zeggen, na het zure krijgen ze het nog een poosje rust. Ze hebben natuurlijk verteld en ze waren niet gauw uitverkondigd, want dat woordje verhalen wil zeggen ergens ook plechtig vertellen wat God heeft gedaan. Maar ze zullen zo in de onderlinge verhoudingen heus wel, dan schiet de een wat te binnen en dan de ander. We waren daar of we waren daar. Of we waren zo moedeloos en opeens. Maar ze zijn wel in een oase. Want ze zijn gebeukt, geslagen, veracht. En noem maar op. Maar gestenigd. En nou hebben ze rust. Een poos rust. Geen kleine tijd verkeerden ze daar met de discipelen. Ze zijn blij en verheugd met wat God gedaan heeft. De Heere geeft ons dat ook. Die stille blijdschap wat God ons heeft willen geven. Zijn woord en zijn genade. En hij geeft ons ook een sterke hoop op de voortgang van zijn koninkrijk, van zijn genade, van zijn woord. Want dat is betamelijk. Amen.